Goedemorgen. Je moet altijd een beetje inkomen. Dan kom je hierheen en dat je denkt van nou, hemelvaartdag. Ik was een keer bij iemand en die preekte, Peter Rothuizen. En hij zei ja, de Heer bestijgt zijn hemelse troon en wij gaan naar de dierentuin. Ik denk van nou, dat vond ik wel erg lomp, om het zo maar te zeggen. Ik denk, hoe kun je dat doen? Maar goed, ik merk dat met buitenlandse collega's ook. Dan kan ik niet uitleggen wat hemelvaartdag nou is. Zeker als ze niet geloven, dan heb ik helemaal. En ik denk, joh. En dan geef ik het ook maar op den duur. Ik denk, ja, wij hebben een vrije dag op donderdag. En jullie hebben dat weer op een andere dag. Als je Canada gesticht is of zo. Dus, maar dat, ja, die diepere betekenis, dat lukt altijd niet altijd zo. Ja, dit kun je gewoon op Google vinden natuurlijk. Echt waar, ja. Op het internet. En ik ben te jong om dit bewust meegemaakt te hebben, want hij is weggehaald. Maar Kees niet, denk ik. En nou ja, zoals een paar weken geleden was de bevrijdingsdag. 5 mei, op zondag. Ja, wel bijna. Oh. Nee, ik heb deze uitgezocht natuurlijk, ja. Ja, maar zoals Kees al zegt, nou, bevrijdingsdag, maar de Tweede Wereldoorlog heeft zeker Hoek van Holland niet ongeschonden verlaten, zullen we zomaar zeggen. Mijn vader was vrijwilliger bij het fort en nu doet hij iets in de Bremenbunker. Mijn vriendje woonde op het terrein daar in het Vineta-duin, dus wij gingen nog wel eens bunkers in waar je niet in mocht. Ja, dat heeft iedereen die in Hoek van Holland woont gedaan, volgens mij. Of mensen die, ja, die familie verloren hebben in de Tweede Wereldoorlog. Met allerlei verdriet en dingen eromheen. Hele familietakken die niet tot bloei kwamen. Met name van de kant van mijn vrouw. Of mijn schoonmoeder, die woonde in Seksbierum in die tijd. Daar is een verzetsgroep opgepakt. En dat heeft die hele familie van mijn schoonmoeder eigenlijk heel erg aangeraakt. Een oom van haar is een broer van haar moeder omgekomen in een concentratiekamp. Een nicht van haar. Die was verloofd met iemand en nou, die jongen is geëxecuteerd op de Waalsdorpen vlakte. Dingen die zomaar op je afkomen en waarvan je denkt van nou ja, vrijheid is niet altijd een vanzelfsprekendheid. Jij zei het al, wij mogen dat hier doen. Ik werk bij een bedrijf dat ook een kantoor in China heeft. En onze buren gingen 2 jaar geleden naar China. Ik zei, joh, als je nou naar China gaat, dan zijn er een paar dingen waar je op moet letten, wat je gewoon vanuit Nederlands perspectief vergeet. Je kunt niet bij Google, punt. China haat Google, dus je kunt, als je op internet gaat, als je al op internet gaat, dan kun je daar dus niet bij. Dus Google Maps doet het niet, je Gmail doet het niet, je WhatsApp doet het niet. Gewoon geblokkeerd, dat wil de regering niet. Dus. En nu zijn er allerlei acties voor sociale paspoort. Je loopt 3 keer door rood, 3 keer is je gezicht herkend en je krijgt korting op je salaris. Want je loopt door rood, dus je bent geen sociaal Chinees. Mijn collega's uit China die halen hun schouders op, maar ik denk, omdat ze ook niet beter weten, denk ik wel eens. Maar ik denk, wat komt er op je af? En wat kunnen we, vrijheid waarin we leven, en ik heb makkelijk praten, ik heb nooit een oorlog meegemaakt. Maar wat kunnen we de vrijheid waarin we leven als een vanzelfsprekendheid ervaren eigenlijk op alle fronten om ons heen? Een ander wat mij een keertje trof in ieder geval. Ik had een collega en zij had in Roemenië gewoond. Ze was Roemeense, ze was met een Nederlander getrouwd en na Ceausescu deze kant op gekomen, denk ik. En er waren een paar dingen. Wij gingen een keer met z'n vieren naar België. We gingen naar Leuven en we reden bij Antwerpen. Zei, oh, ik ben mijn paspoort vergeten. Toen reden we al bij Antwerpen. Dus mijn collega zei, oh, nou dan moeten we terug. Goeie actie hoor, goede actie. Nou, dat drong geen eens tot haar door. En toen vertelde zij was iets in Schaken. En als jong meisje zeg maar. En mocht ze ook internationaal schaken voor Roemenië, de dictatuur. Ze kwamen aan op het station in Berlijn en dan stonden er witte strepen op het perron. En dan moest je tussen de witte strepen oversteken naar de andere trein. Over de witte streep kreeg je de kogel. En als je terugkwam, dan moest je een verhaal schrijven wat je allemaal gedaan had, dag na dag. En jouw gids, tussen aanhalingstekens, moest ook een verhaal schrijven. En als dat niet met elkaar klopte, heb je een probleem. Ik denk, nou, dan ben je tiener, dan ga je schaken voor je land en dan heb je dit soort dingen. En vrijheid is in hele grote stukken helemaal niet zo vanzelfsprekend. Nou, we kennen deze. Ja, ik niet, maar de volgende wel. Een poos geleden stond er in de krant nog een stukje over de Korrelbeton met Frank Dam. Ja, die is gesloopt natuurlijk, die ene daar, tegenover het, wat het secretarie was. Ja, alles is was in Hoek van Holland, heb ik wel eens het idee. Maar goed, toen ik opgroeide in dat huis hiernaast en Kees een paar huizen die kant op, was dit een heel groot gat. En ze vertelde mij altijd, en dan ben je een ventje van 7, hier is een bom opgevallen. Nou, dan leef je dat je denkt, wat is hier allemaal gebeurd? Dus wij speelden daar in het zand, waar dat pandje staat, in de Tweede Scheepvaartstraat. Maar dan komt het ineens een beetje op je af, om het zo maar te zeggen. Maar heel Hoek van Holland vind je plekken, ja, waar het pijn heeft gedaan in ieder geval. En waarvan je denkt, van nou, dat, en dat is tussen aanhalingstekens alleen al de Tweede Wereldoorlog, wat er allemaal over ons heen komt. Bevrijding, bevrijdingsdag, een paar weken geleden, 14 dagen. En in het Oude Testament lezen we ook over bevrijding, want dat was natuurlijk mijn inleiding. Maar daar lezen we ook stukken over bevrijding en ik wil beginnen met Jesaja 61. Vanaf vers 1, nou ik begin gewoon bij vers 1, dan kijk ik wel maar waar de beamer eindigt. De geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen hart en hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren te troosten, om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen terebinten van gerechtigheid, geplant door de Heer, als teken van zijn luister. Nou, we lezen andere stukken in de Bijbel over bevrijding. Dat is dan de bevrijding van het volk Israël uit Egypte, met de 10 plagen die daaraan vooraf gingen. En dan de ballingschap naar Babel, die we in de Bijbel lezen, waar Jesaja dat allemaal voor zegt, wat Jeremia voor zegt, en al het verdriet in die tijd in dat land. De klaagliederen van Jeremia, die hij achtergelaten heeft van, nou wat is er allemaal, wat gebeurt er allemaal als we de Heer verlaten als volk, en wat komt er over ons heen? En dan zie je dit soort stukken die niet zozeer alleen maar gaan over die bevrijding uit ballingschap, uit Babylon, maar stukken uit de Bijbel die uit het Oude Testament die eeuwigheidswaarde hebben, waar dingen worden verteld die veel verder gaan dan Jesaja, want ik denk niet dat dit specifiek over Jesaja gaat. Jesaja was een profeet die door de Heer werd geïnspireerd, maar als je dit zo leest om aan verslagen hart en hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, dat ging toch eigenlijk wel een beetje verder dan wat Jesaja doet. En toen ik dit pas geleden weer las, toen werd ik toch wel erg getroffen eigenlijk door die ene zin om aan verslagen hart en hoop te bieden. En wat jij al zei, in het bidden, mensen die van binnen in stilte lijden. Zoveel mensen die de weg eigenlijk niet meer zo weten van hoe moeten we door dit leven heen. Van alles komt op ons af, heel veel dingen zijn er misschien een luxe, maar wat moeten we daar nou mee? En ik heb het even opgezocht en in de PowerPoint gezet, maar dat gaan we niet voorlezen. Er is een nummer van R.A.M., Everybody Hurts. En dat treft mij altijd als je die videoclip ook ziet. En het was een keer bij Top 2000 Agogo, was daar een itempje over. Dat degenen die dat geschreven hadden ook aan de zanger hadden gezegd, en dit moet je heel duidelijk zingen, dit moet heel duidelijk, dit moet mensen horen. En ik weet niet of je het is niet te lezen natuurlijk. Oké, nou heel knap. Maar dat gaat er eigenlijk over van iedereen heeft pijn, maar hou vast. En het gaat niet over God, wat het verdrietige is daarvan misschien. Maar ze hadden prijzen daarvoor gewonnen om mensen hoop te geven. En dan denk ik, en dan lees in Jesaja, Jezus is gekomen om aan verslagen harten echt hoop te geven. En dit is een soort knipoog, zo weet ik dat niet, maar een soort glimp daarvan. Van iedereen heeft pijn, maar houd vast, houd vol in dit leven. En de meest verscheurende versie hiervan is van Joe Cocker met zijn gruizige kolenklopperstem, om het zo maar te zeggen. Dat je denkt van, en er zijn hele gladde versies waarvan ik denk, die mensen die zingen wel, maar die weten geen eens wat ze zingen. Verstaat gij wat gij zingt, om het zo maar te zeggen. Maar dan wilde ik eigenlijk verder naar Lucas 4. Dit was een soort intermezzo en mijn vrouw zegt als ik preek, één lijn, niet te veel zijtakken, want iedereen raakt je kwijt. Dus ja, ik lees wel eens in boeken, ja, zij is degene die mij mijn falen toont, om het zo maar te zeggen. goed, Lucas 4, want dat heeft ze wel, maar vooral vanwege dat, ja, van aan verslagen harte hoop, dat is het zijsprongetje. Goed, Lucas 4. Als we het Bijbelboek Lucas beginnen, dan is het eerst de geboorte van Jezus, dat weet iedereen. Iedereen heeft dat stukje wel gelezen, dan komt de 12-jarige Jezus in de tempel. Johannes de Doper gaat optreden in het verhaal van Lucas. Er komt een hele lange geslachtslijst vanuit Jozef. En dan lees ik daar wel eens over, wat moet je nou met al die geslachtslijsten? En sommige mensen kunnen daar heel veel uit leren en ik niet. Laat ik het daar maar bij houden. En dan daarna komt de verzoeking in de woestijn. Jezus wordt in de woestijn, gaat dezelfde woestijn in, wordt 40 dagen door de duivel verzocht om zijn koninkrijk op te geven, om de geboden van zijn vader, de Heere God, te overtreden, om te knielen, zodat alles van hem is, zogenaamd. En dan verlezen we Lucas 4, daar begint het dan, Lucas 4. Ik lees eerst een klein stukje en vers 14, lees ik eerst even. Jezus keerde, gesterkt door de geest, terug naar Galilea, dus na die verzoeking. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Lucas heeft een heel stuk over wat er allemaal gebeurd is. En nou ja, ik heb op school af en toe opgelet. Dit heette bij literatuur dan verdichting. Dus er is al heel veel gebeurd. En Lucas zegt, er is al heel veel gebeurd. Maar nu wordt het pas echt belangrijk. Nu gaan we pas opletten. Al die andere dingen. Dus het nieuws verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. En ze zeiden, dat is toch de zoon van Jozef. Nou, begin vers 17, als we daar kijken, daar staat, en dat ik hoorde een poosje geleden, ik zei al tegen, nee, ik weet niet meer tegen wie, ik was pas met Jurgen op een conferentie, dat is wat ik jou verteld, en daar ging dit ook een beetje over dit gedeelte. En daar, dat was mij nooit opgevallen, en daar zei degene die dan die toespraak hield, van, en daar werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. Jezus die ging helemaal niet naar voren en die pakte wat van, nou, dit gaan we vandaag doen, nee. Dat werd hem overhandigd en hij greep het moment. Maar wat mij dan trof, en dat was bij de 12-jarige Jezus al, dat zou iedereen moeten treffen, is wat Jezus dan weet uit de Bijbel. Je krijgt zo'n rol, dat is niet even bladeren, je moet rollen, dus dat duurt wel even. Zeker als je naar 61 moet, om het zo maar te zeggen. En Jezus krijgt die rol en hij weet, dat moet ik nu doen en dat staat daar. Nou, dat heb ik niet zoveel. Tegenwoordig hebben we ook apps daarvoor, gelukkig. Maar, nou ja, meer kennis van de Bijbel helpt gewoon. Van waar staat dat, wat is de context en hoe kunnen we daar wat mee doen in deze hele tijd van misinformatiecampagnes. Er wordt van alles verteld. Maar goed, Jezus begint hier, hem werd de boekrol overhandigd en hij leest dat gedeelte uit Jesaja. En het lijkt wel een samenvatting van het gedeelte wat ik eerst gelezen heb. En de Joden wisten waarschijnlijk van, nou, dit gaat over de Messias, die gaat komen. De verlossing, de bevrijding van het land Israël voor altijd. En moet je voorstellen, je zit daar en er komt de jongen die daar het hele leven gewoond heeft, die komt binnen. En die pakt de Bijbel en die zegt van, nou, jullie wachten al 2000 jaar hierop, hier ben ik. En wat die man dan zei, de ultieme mic drop, wat je wel ziet, Obama deed dat een keer, zo'n praatje en dan Obama out. Nou, dat ga ik hier natuurlijk niet doen. Maar dat is een soort dreun die door zo'n synagoge gaat, van jullie hebben dit al generaties, wacht je hierop? Ik ben het. En ik denk van nou dan, en mensen betuigen hun bijval. En dat zie je dan nu gebeuren. En wat kwam Jezus doen? Zoals hij dan zei in vers 18. Eerst om te bevrijden. En ik denk nou niet alle gevangenen uit de echte cellen. Als we het Oude het Nieuwe Testament lezen, dan zien we dat Paulus bevrijd is. Een keer uit Filippi. Dat de hele gevangenis trouwens bevrijd werd en in elkaar stortte. Dat Petrus een keer bevrijd werd. Maar vlak daarvoor Jacobus niet en omgebracht werd. Dat Johannes de Doper omgebracht werd. Dus kwam hij om vrijlating en blinden genezing te brengen. Ik denk dat, nou ja, dat weten we wel zeker. Jezus kwam veel verder. Hij kwam om de maatschappij om te keren. De dingen die normaal waren, die zijn niet normaal. En dat is in deze maatschappij vaak ook, denk ik. Hij kwam het goede nieuws van het koninkrijk brengen dat alles anders wordt. Verbreking van die ketenen, van armoede, van verslagenheid, zoals we in dat stuk uit Jesaja lazen. Zonde, zorgen, onderdrukking, dat we met onze zorgen naar Jezus kunnen. En dat lijkt soms heel makkelijk, al mijn zonden, al mijn zorgen. Maar we mogen weten, Jezus is daarvoor gekomen en hij haalt dit gedeelte aan. En hij komt hier met een bevrijding die veel verder gaat dan de bevrijding van die twee discipelen uit de gevangenis. Een bevrijding die voor eeuwig is eigenlijk. Voor altijd, voor steeds, om het zo maar te zeggen. En dan gaan we kijken in vers 23. En tot wie richtte Jezus zich? Want dat denk ik ook dat we dat in die hele context mogen zien. Dus Jezus komt binnen, hij krijgt die boekrol, hij leest dat. En hij zegt van nou, dat ben ik. Ik ben de Messias en ik wil jullie ook duidelijk maken waarom ik gekomen ben. En dan vers 23. En hij zei tegen hen, ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden. Genees Heer, genees u zelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad. Hij vervolgde, luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg het jullie zoals het is. In de tijd van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat. Maar niemand van hen werd gereinigd, behalve de Syriër Naaman. Toen aanwezigen in de synagogen dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. Die laatste zin heeft me als klein jongetje altijd gefascineerd. Een hele volksoploop en dan ineens draait Jezus zich om en hij loopt gewoon weg. Dat ik denk, nou wat een apart wonder is dat eigenlijk geweest. Maar wat, voor wie kwam Jezus? Dat zegt hij dan zelf. En ongetwijfeld zullen jullie gezegd hebben dat. En dan haalt Jezus twee voorbeelden aan. Eén is die weduwe uit Sarfat. Ik heb het nog even opgezocht. En in 1 Koningen 17. De allerarmste, dat was echt een van de armsten. Zij kwam, Elia kwam daar en ze zei, ja, ik heb nog een beetje meel, ik ga wat hout sprokkelen, ik heb nog een beetje olie, ik ga een brood bakken en dan gaan we maar dood. Zo arm was zij. En dan komt Elia en dan laakt de pot niet leeg. Dus echt armen waar God naartoe kwam. En dan zegt Jezus van, en dat was niet iemand in Israël, dat was daar buiten. Maar God ging haar redden. En dan vertelt hij over Naaman en 2 Koningen 5. Een man die was een van de rijkste van de wereld, denk ik. Gewoon een oppergeneraal in het Syrische leger. En een man kwam met kamelen vol spullen aangezet om genezing te kopen. En Elisa zegt, baat je 3 maal of 7 maal, dat weet ik niet meer, 7 maal in de Jordaan. En dan denkt hij, nou joh, dat vieze slootje, dat moet ik dat nou doen? En dan zegt waarop een van zijn bedienden zegt, iets heel moeilijks had je gedaan, maar 7 keer in zo'n slootje, dat weiger je dan? Wat is dat nou? En dan gaat hij in het water en is genezen van zijn melaatsheid, of huidvraat zoals hij staat, of lepra. Een van de rijkste mensen. En wat zegt Jezus dan? Van nou, hij was net zo arm. Hij had net zo goed redding, verlossing, bevrijding en die genezing nodig. En ook wat zijn boodschap is van ik ben gekomen. Ik ben gekomen voor de hele wereld. Jullie als Joden hebben het voor jezelf gehouden. We zijn hier lekker bij elkaar gaan zitten en we houden het geloof voor ons. En wij hebben het helemaal tot op de millimeter uitgewerkt. Van zo moet het, zo moet het, zo moet het. En ja, zo zit het toch eigenlijk niet. Ik weet niet of u die boeken van Potok wel eens gelezen heeft. Ik vind dat zo fascinerend. Dat is een zijspoor. Maar dat speelt allemaal in het Chassidische, bij Chassidische Joden, bij een gefingeerde secte, om het zo maar te zeggen. Met de rebbe en alles. Maar al die rituelen en alles wat daar omheen gaat. Je denkt, man. Wat is dat vermoeiend. En als ik het mag zeggen, ook heel veel uiterlijke dingen. Ik moest een keer daar zijn, in de wijk in Brooklyn daar. Ik ging naar een conferentie en ze zeiden, moet je in dat hotel. Nou, dat was midden in de Chassidische wijk, met zo'n mezouza op iedere deur. En ik loop gewoon door het groene licht en ik word bijna van mijn sokken gereden door een meneer, met netjes een gebedsmantel aan en een petje op enzovoort. Maar daar had hij niet zoveel boodschap aan natuurlijk, want hij had gewoon haast. Ik denk, wat zeg je? Nee, dat dacht ik. Ja, daar rijden ze gewoon door. Dan weet je dat. In China kun je erop rekenen, maar hier niet. Maar Jezus kwam voor veel verder. Dat kwam hij ook vertellen. Van ik kom om eigenlijk de hele wereld te bevrijden. En die armoede waar Jezus het over heeft, dat voelde zijn publiek misschien helemaal niet. Zeker niet de geestelijke armoede. Ze hadden iets van niets aan de hand. Wij zijn de goede mensen. Wij weten hoe het zit. En ik denk ook van nou dat, het was ook wel de boodschap van Jezus denk ik, dat hij vaak tot arme mensen sprak. Niet dat hij niet, af en toe lees je van die stukken dat hij bij een farizeer is en dat hij daar dan heel slecht behandeld wordt eigenlijk. Maar dat de menigte, de scharen, lees je dan in de NBG-vertaling, mensen volgden hem. En dan denk ik van nou, gelukkig hoeven we niet geleerd te zijn om Jezus' woorden te begrijpen. We hebben allerlei vertalingen in ons land gelukkig. De Bijbel in gewone taal tot de herziene statenvertaling om het hardcore te doen. Maar we kunnen het begrijpen. We kunnen boeken eromheen lezen, maar Jezus spreekt tot ons. En Jezus was er om de gewone mensen te vinden, om het zomaar te zeggen. Het volgende sla ik gewoon over, Jan. Ja, die slaan we gewoon over. Die heb ik al een keer gehad hier. Dat wist ik wel. Maar ik denk, ja, laten we wel kijken hoe dat we onze woorden bij Jezus gaan zoeken, om het zo maar te zeggen. Ik wilde dat wel vertellen, maar dat is weer een zijspoor. Maar dat we kijken van, nou, hoe kunnen we ons geloof, en dat vind ik zelf heel ingewikkeld hoor, hoe kun je geloof ook als boodschap hebben voor de wereld. De manier waarop je leeft en praat en alles wat je doet. Wij hadden het over de subsidies die het Leger des Heils krijgt. Mijn nichtje, is bijna 40. Die werkt bij Youth for Christ of werkte in Almere. En dat was allemaal gezeur, want ze kregen geen subsidie meer, want ze praten over Jezus. En alle christelijke vrijwilligers waren natuurlijk van harte welkom om vanuit hun geloof alles te doen, maar alsjeblieft praat er niet over. En ik denk van, wij zijn denk ik toch vaak een soort van kracht in de wereld waar mensen liever niet van weten op een of andere manier. Maar dat we vanuit ons geloof heel veel dingen kunnen doen. En Jezus, die kwam voor de armen. En Jezus kwam voor ons in het dagelijkse leven in plaats van allerlei theoretiseren over details. Van dat moet zus en dat moet zo. En dan denk ik, hoe kunnen we dat benadrukken? Dus we hebben de bevrijding en daar mogen we over spreken. En Jezus kwam om ons te bevrijden en hij vertelt dat ook. En ik kom voor iedereen, voor de hele wereld, is echt zijn boodschap in Marcus. En voor de mensen die weten dat ze arm zijn. Arm van geest in de zin van ik heb God nodig, ik heb bevrijding nodig, ik kan het gewoon niet. En de Joden die hem van de muur, van de berg willen gooien, die denken dat hebben wij allemaal niet nodig, want wij zijn er al. We are the chosen people. Wij zijn Gods uitverkoren volk, dus dat komt helemaal goed. In hoe kunnen we nou het woord van God en ons geheim, ja, het leven met God, duidelijk krijgen op een of andere manier? En een soort van bewijs, zeg maar, van mijn stelling van nou, het is voor iedereen, je hoeft niet heel geleerd te zijn om dat te doen. Is 1 Korinthe 2. En daar schrijft Paulus aan de Korintiërs: broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Het gaat niet om hoe geweldig wij het vertellen, of hoe geweldig of juist niet geweldig ik het hier sta te vertellen. Maar we mogen ons ook verlaten op de kracht van God, waar we naar uitzien. De Pasen is geweest, er komt hemelvaart en dan mogen we ook Pinksteren gaan vieren, waarbij de uitstorting van de Heilige Geest is, wordt herdacht. Maar misschien mogen we het ook wel weer eens herbeleven, dat God weer de kracht, zijn kracht in ons duidelijk maakt in ieder geval. En ik denk dat het goed is, nou ja, zoals de Joden het niet wisten in dat stukje uit Lucas, dat we het onszelf steeds maar weer voor moeten houden, dat we Jezus nodig hebben, dat we verlossing nodig hebben in deze onrustige wereld waar van alles op ons afkomt. En soms zijn we het ons helemaal niet meer zo bewust. Dat denk ik wel eens, als ik wat het betekent om in God te geloven, wat een anker der ziel je hebt, waar Hebreeën het over heeft, die helemaal tot in de hemel gaat. En dat wij ons tot God mogen richten en in openbaringen roept eigenlijk de engel des Heren ons daar ook toe op. En ik wil dat even lezen nog. Het wordt geen hele lange preek. Openbaringen 3. En meestal wordt dit gebruikt in evangelisatiecampagnes, maar dat gaan we vandaag niet doen. Ik lees gewoon. Vers 14. Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping. Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm, was u maar koud of warm. Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. Dus wat die Joden ook eigenlijk hadden, van u beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Daarom raad ik u aan. Koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is en u zult rijk zijn. Witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. Zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb, en samen met mijn vader op zijn troon zit. Wie oren heeft moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Dus aan de ene kant de armen die weten dat er verlossing is, dat Jezus ons aanbiedt eigenlijk ogenzalf om het opnieuw te lezen, om opnieuw de Bijbel te begrijpen, om het woord van God te begrijpen. En dat is iets waar ik zelf heel veel naar verlang. Dat heb ik al een paar keer in Naaldwijk gezegd. Dan probeer ik weer een andere vertaling te lezen. Dat ik niet weet wat de volgende woorden zijn, om het zomaar te zeggen. Van hoe moet het nu verder? En ik denk dat we dat mogen vragen. We zijn schepselen die God nodig hebben. En we zijn bevrijd van zo'n last. En we vergeten het heel vaak, terwijl we daar gewoon in leven, zoals je... Ja, zoals je vaak niet weet, ja, dat zegt een collega van mij wel eens, wie bedankt nou zijn rechterarm voor al het schrijven wat die rechterarm doet. Maar soms ben je zo op weg met Jezus, dat je het vergeet dat je op weg bent en met wie je eigenlijk op weg bent. En dan denk ik, dan mogen we kijken van nou, we mogen ernst maken met het evangelie en terug naar Jezus. Het begin, wat we in Johannes 1 lezen, en het eind, de Alfa en Omega. En ik denk dat we ook steeds weer naar hem mogen kijken om aan verslagen harten hoop te bieden. En hoe dat gaat en hoe dat in ieder zijn leven gaat, ja, daar is helemaal geen formule voor. Dat moet je zo doen, dat moet je zo doen. Dat is toch een zoeken en een tasten, om het zo maar te zeggen. Maar ik denk dat we blij mogen zijn. Jezus heeft ons bevrijd van een lot wat veel erger is dan de dood eigenlijk. Dat we in zijn kracht mogen leven. Dat we weten dat we naar de hemel gaan. Wat jij zei in dat stuk uit het Nederlands Dagblad. Er staat niet alleen een stoel voor ons klaar, maar Jezus belooft hele woningen. En dat is dan zo fascinerend. En daarmee, en hoewel ik nog niet zo oud ben, vind ik zelf. Maar ik merk dat je dan anders in het leven staat. Dat je weet van nou, dit is zo'n klein stukje op de hele eeuwigheid, om het zo maar te zeggen. En om te stoppen, ik was vorige week bij een bedrijf. En dat ging allemaal over duurzaamheid en heel gedoe. En toen zeiden, joh, ik om mensen nu te overtuigen, te laten zien hoe lang wij vanuit evolutie gezien op aarde zijn, had hij zo'n rolband uit de bouw van 50 meter. Die rollen we dan uit. En dan het laatste stukje zit er een haar en daar zitten wij. En ik hoorde een keer Wayne Cordiero zeggen van, al zou je zo dat helemaal uitzetten, de duizenden jaren dat er mensen zijn, hoe klein is ons stukje dan? Terwijl als je dat dan vergelijkt met de hele rolmaat en de hele band en alles wat wij vanaf dat we geboren zijn mee mogen maken en bij hem mogen zijn en eeuwig leven hebben. Dat is een manier van denken of ja, een mindset, ik weet geen Nederlands woord, maar waarvan je denkt van nou dat heb ik dan wel. En daarmee word ik wel eens een beetje nonchalant. Ik denk nou dan gaan we toch dood. Terwijl als het zover is, denk je zo helemaal niet, denk ik. Maar laten we vieren dat we bevrijd zijn, ons dat ook voor ogen houden. En dat Jezus echt zegt van nou, en dat ben ik. Dat hele stuk in Jesaja, dat ben ik. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Amen.